Goedemorgen. Ik begin met twee korte gedichten. Je hebt er die drinken om het te weinig. Je hebt er die drinken om het te veel. Je hebt er die helemaal niet drinken. Die kijken van hun eigen al scheel. Volgende gedicht is van Pablo Neruda. Dit was van Bernard Wesseling, dat gedicht. En nu even niets. Ik wil alleen zijn met de oneindige zee. Ik wil voor een lange tijd niet spreken. Stilte wil ik kennen. Ik wil weten of ik besta. Zijn er vragen?
Oké.
Geen vraag. Oké. Ik stel voor dat we dan naar een koan gaan. Ik weet nooit, omdat ik op verschillende plaatsen altijd... dat ik hem hier al gedaan heb, weet ik niet. Bij jullie, maar dat doet er niet toe. Hij is zo mooi dat hij... makkelijk twee keren kan. Ik heb een eigen vertaling gemaakt, of ik heb ook hier de Duitse vertaling. Is er een Duits sprekend iemand bij jullie? Ja? Oh, kijk. Dan ga ik hem niet in mijn eigen vertaling, maar in het Duits. En dan nee, vertalen, dat vind ik ook wel.
Nee, dat is geen probleem, hoor.
Geen probleem?
Nee, dat is niet.
Geen probleem? Het is Koan 29 van de Binyanlu, de Ikigen Roku. Een Koan-verzameling die 1000 jaar geleden aan een blauwe klif, aan een blauwe rots geschreven is. Tijdens een 3 maanden durende sessie, 100 Koans, die de meester aan zijn leerlingen presenteerde. Voor de beginnelingen, Koans zijn dus... verhaaltjes of woorden van oude zenmeester die ongelooflijk paradoxaal zijn, die voor ons verstand niet kloppen, maar die op een dieper niveau van verstaan precies juist zijn. En die dagen ons uit om iedere keer die shift te maken van het verstandelijk, begrippelijk denken van al die stukjes naar dat totaal, dat de eenheid. En dan begrijpen we die precies en dan zeggen we natuurlijk, het kan niet anders. En daarom, als u ze niet verstaat, die koans, dat is uitstekend. Hè? Er is niets te verstaan. Als u ze wel begrijpt, ook uitstekend. Hè? Dus niet denken van, goh, ik begrijp het niet, dat is goed. Oké, ik lees eerst de inleiding. Beweegt zich de vis, wordt het water troebel. Fladdert de vogel, vallen de veren. Gast en gasteer erkent hij duidelijk. Duidelijk onderscheidt hij wit en zwart. Als een heldere spiegel op een standaard of een stralend juweel in de hand. Een mens van kan verschijnt, een mens van ko komt. In de toon... beluister je het. Het openbaart zich in de kleur. Waarom is dat? Ik geef u een voorbeeld. Aandacht. Een monnik, en dan komt de koan, het echte verhaaltje. Een monnik vroeg aan Daitsu, als het grote kalpavuur woedt, worden 1000 werelden vernietigd. Zal het dan vergaan of niet? Daitsu zei, het vergaat. Prachtig. De monnik zei, dan zal het verdwijnen met al het andere. Daitsu zei, het verdwijnt. Het vers, we komen er allemaal op terug hoor, je vriend. Het vers. Te midden van het kalpavuur wordt een vraag opgeworpen. De monnik zwalkt tussen de twee grenzen. Wat een uitzonderlijke uitspraak, het verdwijnt. 10.000 mijlen holt hij heen en terug. Ik denk geen commentaar behoefte, het is zo duidelijk. De eerste beelden zijn klaar, hè? Dus als ik soms thuis ben en ik wandel in de waterleidingduinen, hè, bij Den Haag, dan zie ik die grote karpers daar of snoeken daar liggen, onbewegelijk. Het is zo ongelooflijk dat water is. En als je ze dan, hè, als ik dan, hè, dan zie ik ze daar liggen, onbewegelijk. Prachtig beeld is dat. Echt, dat zijn zo'n kanjers. Heel helder water daar in die duinen. En dan beweegt je en dan, en dan inderdaad wordt het water troebel. Hè? Dat is natuurlijk een prachtig beeld van wat er gebeurt als we stilzitten. Onbewegelijk, dan zinkt als het ware onze mentale, en dan zinkt het allemaal waard en wordt ons brein wat helderder. Daar heb je niets van ervaren zeker, dat is ook wel uitstekend. Maar goed, het is natuurlijk een prachtig beeld van, schud je het water, blijven we in beweging met dit en dat en zorgen en angsten en plannen en vervelende herinneringen en en dan wordt al die modder opgeklopt, zijn we stil in zazen, dan zak het en dan is er die vrede die er eigenlijk altijd is, want het water is er altijd, hè. Het moet alleen bezinken. Dat is natuurlijk een oerbeeld van de meditatie. Het tweede beeld vind ik ook schitterend, hè. Fladdert de vogel, dan vallen de veren. Als je van zijn leven dan birdwatching doet, hè, noemen ze dat, hè, vogel kijken, dan als je dan plots dan denkt het, ik als, jeetje, wat een uitzonderlijke mooie vogel, hè, en dan is dat gewoon een inlandse soort, hè, is het, weet ik wat, een distelvink of een appelvink. Schitterend als je die stil ziet zitten in een boom, dat is zoiets ongelooflijk, hè. Een roodborst stapt uit. Je hebt dus van die zo'n mooie kleuren. Maar als ze dus vliegen, dan zie je niks. Hè? Dan, maar als ze stil zijn in die pracht, in die schittering van die glans op die veren. En de meeste gewone vogel is geweldig. Hè? Een koutje, een spreeuw. Is er iets mooier dan een spreeuw met al die glinsteringen? Die, wauw. Hè? Als ze dus dat is heel. Een beeld van onze zazen. Wij hebben die juweelwaarde in ons. Als wij allemaal stilzitten, dan gebeurt het. Hè? Ik moet er denken, ik heb het vorige week geloof ik ook in Rotterdam verteld, maar ik moet denken aan Sunryu Suzuki, hè, die in Tassayara daar een sessie gaf met al zijn leerlingen. Hè, en die kwamen dan van in de tijd van al die hippies en allerlei soorten mensen kwamen er daar. En in de pauze van een session vroeg iemand aan Sunryu van, wat denk je nu van ons? Van al die rare mensen hier. En hij zei, als ik jullie zo zie, in stilte, zijn jullie allemaal verlicht. Totdat je begint te spreken, zegt hij. Dan is er weer van alle meningen, weet ik wat, en willen ze of willen ze iets niet. Hè? Dat is natuurlijk een ervaring die veel mensen bij een session hebben. Het is zo vreedzaam, er komt een heel lieve, goede energie. En dan daarna gaan ze spreken. Gaan ze evalueren, afschuwelijk. He? Gaan ze allemaal hun zegje doen. Grapje hoor. Maar het is een ervaring die vele mensen hebben van, ik wil weg bij die evaluatie, want dan, het was zo vredig, het was zo stil, het was zo. En dat is inderdaad zo. Dan is er een soort gemeenschappelijke energie die heel welwillend en, hè, ook al hebben we zelf getopt en gemaakt, het is, hè, nou, het beeld van de vis en de vogel. En dan de volgende lijn van de inleiding. Gast en gastheer erkent hij duidelijk. Ja, dat vraagt een beetje uitleg. Die dialectiek van gast en gastheer, ik heb het hier vertaald en dat is, gastheer is niet juist, want de gastheer is geen man of vrouw. Die is de gastgeber, Gast und Gastgeber staat er in het Duits. Guest and host. En de host, de guest is, die kan man of vrouw zijn, maar de host is natuurlijk altijd man en vrouw, want dat is dat stille, oneindige bewustzijn waar alles in zich in presenteert. En wat gebeurt er nu in deze regel, volgens de zenmeester? Er komt iemand met een vraag en de meester ziet direct, oh, dat komt uit de gast. Dat wil zeggen, dat is een opinie. Dat komt uit zijn opvattingen, uit zijn religie, uit zijn... Dat zijn allemaal op. En of dat komt inderdaad uit een ander bewustzijn. Wij zijn niet geboren met een bewustzijn, ik zeg ze maar iets van hemel en hel, wij zijn niet geboren met haat. Wij zijn niet geboren met de gedachte dat alle moslimterroristen zijn. Wij zijn niet geboren met racistische ideeën. Wij zijn, dat is allemaal cultureel bepaald. En dat kan niet anders. Wij worden geïncultureerd van wij zijn de beste, hè. Dat is toch duidelijk. De openbaring is toch echt aan de Joden gegeven, hoor. Echt waar. Maar ja, het christendom is wel de voltooiing van de Joodse religie. Ja, maar de moslims, dat is het zegel van de profetie. Dat is de uiteindelijke openbaring. En ze kunnen, iedereen is dus altijd de beste. Dat is toch echt de dood in de pot dat wij allemaal... Dus, en dan zeggen de boeddhisten, ja, maar... Al die theïstische, dat is allemaal zo voorbijgestreefd. Dat is niet wetenschappelijk, hè. Dus alleen het boeddhisme, dat en... Nou, enzovoort. Je kunt er een karikatuur van maken, hè. Dat doe ik natuurlijk nu. Want vroomheid, er is niks tegen. En uw eigen traditie, eren, is niets tegen. Maar weet dat al die opvattingen bepaald zijn door cultuur, door geschiedenis, door de plaats waar geboren zijt. En dat is goed. Het is goed om uw Nederlander zijn te eren. Het is goed om uw cultuur te eren. Het is goed om uw Duits zijn te eren. Het is goed om met alles wat eraan fout en goed is. Want dat is jouw plaats in het karma. Daar ben jij geboren. Daar moet jij het mee doen. En daar is niets mis mee. Alleen dat verabsoluteren, dat tot standaard maken voor iedereen, hè. Dat is natuurlijk iets dat in de geschiedenis ongelooflijke, gruwelijke geweldeffecten heeft gehad. Wat wij gedaan hebben in de periode van kolonialisme, dat is niet te beschrijven. En dat is enzovoort. Dat is altijd een superieur ras, godsdienst. Als je echt ontwaakt, dan maak je verschil tussen dus een opinie, een mening, en die is onvermijdelijk, maar weten dat dat maar een opinie is. Zijn niet gehecht aan uw opinies. Dat je ze hebt is onvermijdelijk en dat mag ook. Want we moeten opinies hebben, we moeten handelen en we moeten goed tussen kiezen, tussen goed en beter, en dat is allemaal oké. Maar weet wel dat dat een spel is en dat er iets is dat gastgeber is, dat gastheer is. Ons bewustzijn, dat puur, stil, oneindig kostbaar en uitgebreid en grenzeloos is. En waar allerlei ideeën en opinies in kunnen spiegelen. Dat volgende beeld. Gastgeber en gast, hè, dus gast en gast... En gastheer of gastvrouw, hè. Duidelijk onderscheidt hij wit en zwart als een heldere spiegel die op een standaard daalt of een stralend juweel op de hand. Het zijn natuurlijk twee beelden die parallel zijn, hè. Er is natuurlijk het bewustzijn, het oneindige bewustzijn als spiegel. Alles wordt precies weergegeven zoals het is. Het vertekent niet. Dat is natuurlijk een symbool die gebruikt is in alle mystieke tradities. Hè, dus tegenkomt hij in het Nederlands is de spiegel van de eeuwige zaligheid geschreven door mystici als Ruusbroek. Je hebt verschillende spiegels. Hè. Dat beeld is altijd hetzelfde. Er is een soort bewustzijn. bewustzijn een soort oergewaar zijn dat gewoon de dingen ziet zoals ze zijn. Maar dat is niet eenvoudig. En dat ligt niet aan de dingen. Het ligt aan ons bewustzijn. He, waar ik gisteren mee begon, he. Mens, waar loop je heen? He? De hemel is in jezelf. Of jij in de hemel leeft of in de hel, en dat bestaat ook, ze bestaan alle twee, dat hangt af van de staat van jouw bewustzijn. En er zijn mensen die in de hel leven, dat is afschuwelijk. En er zijn mensen die inderdaad in de vrede leven. En als je zen beoefend hebt, allemaal natuurlijk toch iets van die vrede kunnen ervaren in het zitten, in de stilte, in het gewaarzijn. Misschien even. Misschien zoals gisteren al aan tafel werd gezegd bij het begin van, ik vond het zo jammer dat die sessie voorbij is, want dan moeten we weer terug naar een verjaardag of naar geklets of naar gezeur. De spiegel. Moeten we dan ons forceren dat er niets in die spiegel komt? Nee. He? Dat kan zijn dat die spiegel plots helemaal... He? Maar als er dingen in verschijnen, gedachten, gevoelens... Dat is zo. Dat is de aard van ons bewustzijn. Hè? Er komt een of van, hij is een Chinees, hè? Van kan komt erin. Hè? Een Han-Chinees, bij wijze van spreken. Hè? En er komt een donkere Mongool in. Nou, uitstekend. Dat is wat erin verschijnt. Er komt een kind in, er komt een clown in, er komt een koning in. Maar dat is allemaal precies zoals het is. Zonder daar allerlei oordelen over te hebben. Zou toch prachtig zijn, moesten we zo kunnen leven. Een mens van kan verschijnt, een mens van ko komt. En die spiegel dat wisselt, maar de spiegel blijft. Er blijft bewust zijn, er blijft gewaar zijn. In de toon beluister je het. Het openbaart zich in kleur. Dat is duidelijk, denk ik. Waarom is dat? En dan zegt hem, aandacht, ik geef u een voorbeeld. En dan komt die koan, hè, die merkwaardige koan. Een monnik vroeg aan Daitsu, als het grote kalpavuur woedt, worden duizenden werelden vernietigd. Het kalpavuur... Dat is het einde van de wereld. Hè. Het grote... Alles wordt vernietigd. Eerst een kleine opmerking. Wij hebben in het Westen, hè, onder invloed van, hè, van de Grieks en Semitische cultuur, hebben wij een lineaire tijdsopvatting. Je hebt een begin, een schepping. Hm? En dan heb je een tijdslijn. Hè. En op het einde heb je een apocalyps. Hm? De openbaring, alles verdwijnt en... Alleen de heilige stad Jeruzalem blijft, het schitterende wereld. Hè? Dus je hebt een begin en een einde van de geschiedenis. Dat is een opvatting, hè? Dat is een wijsgerige opvatting, een lineaire tijdsopvatting. In het Oosten hebben ze een heel andere opvatting. Je hebt dus het niets, je hebt het ontstaan, het bloeien, het wezen, het vergaan, het vernietigen en weer terug in het niets. Niets, ontstaan, groeien, er zijn. En die cirkel die gaat eeuwig door. Dat is een heel andere tijdsopvatting. Dus er zijn werelden die ontstaan, die komen tot groei, die zijn er en die beginnen te vergaan. En oeps. Die beroemde cirkel. En dat is op alle niveaus zo. Dat is nu met al die schitterende bladjes die nu zien, dat is met die en met de grashalmen die nu opkomen, met alle prachtige lentebloemen die er staan, die komen, die bloeien, die worden oud en die woeps. Hè. Sommige van die lentebloemen, dat duurt niet lang. Hè. De bollen, dat duurt niet lang. Hè. Dat weten we allemaal. Maar dat is ook in ons leven zo. En in dat wereldbeeld is dat ook in de wereld zo. Het wereldbeeld, dat zijn natuurlijk allemaal maar beelden. Hè, maar het zegt allemaal wel iets heel moois, vind ik. het wereldbeeld van het Oosten is, wij hebben, die, wij hebben één wereld, de heilige berg Sumeru is het middelpunt van die wereld, en dat noemt men de kleine wereld. En van die kleine wereld zijn er duizenden. Ongelooflijk dat ze dat al zeiden, 3000, 4000 jaar geleden. En die duizend kleine werelden, zeiden de oude Indiërs, die maken de middelwereld. Wij zouden zeggen, je hebt een, he, de aarde, je hebt een zonnestelsel en al die zonnestelsels maken de melkweg. Dat is de middelwereld. En al die middelwerelden, die duizenden middelwereld, die maken de grote wereld. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk om dat terug te zien. Hè. Wij wisten eerst al, hè, nog niet zo lang geleden, wij hadden dus, de aarde was het middelpunt, en hadden we de zon en de maan en de planeet. En dan wisten we, oh nee, er is eigenlijk een zonnestelsel. Hè. En dat zonnestelsel maakt deel uit van een veel groter geheel met duizenden zonnestelsels. Het zijn er miljoenen hoor. He, dus dat in de galaxie van het, de nevel. En die nevels, he, die galaxieën, die zijn, er zijn er miljarden van. En van die miljarden, die vormen dan nog eens clusters. Dat is zoiets ongelooflijk, die wereld is zo ongelooflijk groot, dat kunnen we ons niet voorstellen. He, dus dat gaat altijd maar, dan heb je dus galaxieën met duizend miljarden zonnen in, maar om met planeten. En daar zijn er dus ook weer miljarden van. En die samen, die grote clusters, dat is, en op den duur is dat zoiets, nou, onbegrijpelijk natuurlijk, hè. Maar zo is het wel. Wetenschappelijk nu, ons wetenschappelijk wereldbeeld, hè. Maar, en dan komen we op ons thema, die wereld die is ontstaan, hè, de Big Bang, 14 miljard jaar geleden, en die vergaat ook. He, dat is een, hoe dat die vergaat, er zijn de geleerden, dat weet u waarschijnlijk wel het over oneens. He. Je hebt dus een Big Bang en alles dijt uit. En dan staat dus eerst, he, dat is ongelooflijk, dat is zoiets ongelooflijke energie. En dan komt er waterstof en helium, komen al die atomen en die ingewikkelder. En wow, dat is een ongelooflijk schouwspel. He. En dan heel de galaxieën. En dan zeiden de geleerden, tot voor kort zeiden ze eigenlijk, en dan zal er waarschijnlijk die dat tijd uit, en dan gaan we terug samentrekken. De Big Crunch. Paf. En dan verdwijnt alles weer in dat ene punt. Doet er niet toe, hoor. Dat is de wetenschap. Hè. Dat is, want dat is, ik kan u verzekeren dat dat binnen 20 jaar weer anders is. En dat is normaal en dat is goed, hè. Nu zeggen ze, nee, het blijft uitdijen. Het worden sintels. Het koelt af en het wordt een doodse... Hè? Maar goed, dat is een strijd, hè, tussen de astronomen van... Is het een Big Crunch of is het een... Blijft het uitdijen totdat het helemaal uitkoelt. En zo, dat we zo ver van elkaar staan dat we... Nou ja, dat er ook geen leven meer is. Maar goed, dat is natuurlijk... Maar die monnik die heeft dus een probleem, die zegt dus, goh, alles vergaat dus in dat kalpavuur. Vergaat het ook. Ik vind dit een heel, het lijkt een wat abstracte vraag, het is, het gaat natuurlijk over jouw leven. Jouw leven, jouw dood en leven. Het gaat natuurlijk, dat is een koan over... Dood en leven, zoals alle koma's eigenlijk. Wat blijft er over, hè? Wie ben ik eigenlijk? Een kalpa is zo'n tijdspanne, hè? En die is oneindig lang volgens de Indische mythologie, hè? Dus een arduine klomp van, hè, de vierkante kilometer en alle 100 jaar komt er een engel met een zijden sjaal over die rots gevlogen en die streelt erover. Als die klomp weg is, dan is een kalpa voorbij. Alle 100 jaar één strijk van een zijden sjaal. Of een ander beeld dat ze gebruiken, vind ik ook heel mooi. Een vierkante kilometer container en daar zit allemaal sesamzaadjes in. En alle 100 jaar komt er een vogeltje en die pikt er één sesamzaadje uit. Als dat voorbij is, dan is de tijdspanne van de wereld, van onze wereld, want er komen dan weer nieuwe werelden. Maar het zijn oneindig lange tijden die natuurlijk menselijk niet na te denken zijn. Maar het zijn, ik vind de beelden zo mooi. En daarmee zeg ik ze even. Op het einde van zo'n kalpa, dus als die container leeg is, als het laatste, dan verdwijnt alles. Als die zei de sjaal voor de laatste keer en er is niks van over van die kubus, dan is die wereld weg. Verdwijnt het dan? Het. Hè? Hoe moeten we dat vertalen? Verdwijnt het wezenlijke? Verdwijnt de Boeddha-natuur? Verdwijnt de wezensnatuur? Verdwijnt God? Verdwijnt het goddelijke? Het gaat natuurlijk om jouw praktijk, om jouw leven, om jouw inzicht. En die meester die zegt, het verdwijnt. Dat wezenlijke waar ik op zoek ben, hè, dat is natuurlijk niet iets. Dat is niet met het verstand te vatten. Hè? En, zoals ze vanmorgen in die tekst reciteerde, hè, alle wezens zijn van nature, Boeddha, hè? Zoals ijs van nature water is, los van Boeddha zijn er geen wezens, en los van wezens is er geen Boeddha. Hè? Het is, zoals ik zo dikwijls zeg, het is één realiteit die twee kanten heeft. Die een vormkant heeft, dat zich manifesteert in geluid en kleur, zoals de inleiding zegt. En je hebt een stille kant, die stil en grenzeloos is. Maar dat is één realiteit. En die monnik, die gooit die nog uit elkaar. Dat is eigenlijk als je heel... Dat is eigenlijk ik vind het een hele rijpe koe aan deze, want... In dezelfde collectie staat er, komt de monnik met dezelfde vraag, verdwijnt het ook? En dan zegt die meester, nee, het verdwijnt niet. Het blijft. Als het kalpa-vuur gaat, dan blijft je oorspronkelijk gelaat. Ook mooi, hè? Dus je kunt zeggen, het blijft, het vergaat, want dat is alle twee met het verstand een stukje van de werkelijkheid. En de meester zegt natuurlijk naar aanleiding van, de meester zegt hij ook, hij ziet direct gast of gastgever, hè, hij ziet natuurlijk direct, is het een opinie, wat hij mee, is het een rationeel of is het een ervaring van de werkelijkheid? En tegen de ene zegt hij ja, en tegen de andere zegt hij nee, het blijft. Dat is belangrijk, hè? Een goede leraar die zal aan jou antwoorden. En dat is alleen aan jou gericht. En dat zijn veel van die verhaaltjes in zijn, u kent dat wel, hè, van iemand gaat naar de zenleraar, moet ik dagelijks mediteren? Zegt ja, moet dagelijks mediteren. En de volgende die komt en die zegt, moet ik dagelijks mediteren? Zegt, nee. Omdat die ziet, en ene die is, dat is iemand die altijd wegzakt, die altijd slordig is en... Hè, en de ander is veel meer op zijn wil en die is een prestatie aan het leveren, die moet juist... En de ander moet juist zeggen, kom aan, kom op, hè? Het gaat om ergens iets. Hè? Dus dat is altijd heel... En dan ontmoeten die elkaar, en wat heeft die gezegd? En dan zeggen die elkaar... Ja. Maar het is natuurlijk zo, je moet proberen mensen persoonlijk... En die man die heeft waarschijnlijk nog een concept in zijn hoofd, een concept van het oneindige, concept van het goddelijke, een idee, dat is een idee. Dat is geen beleving hier, nu. Want dan vergaat het wel, want er is niet iets. Maar het vergaat ook niet. Dat is natuurlijk, dat kun je niet, ja. Dat is met ons dualistisch denken niet te begrijpen. Het is wel belangrijk om dat erachter te zien van, maar in wezen, dat is zo mooi, het vergaat. Het is... Jij moet sterven. Jij moet al je dingen loslaten. Jij moet ook je concepten van de religie loslaten. Jij moet ook je concepten van God loslaten. Je moet je concepten van eeuwig leven. Want het is hier, nu, dit. Het openbaart zich in kleur en klank nu. Dit is een heel mooie gewoon, vind ik. Het vergaat. Dit. Ja. Dai Tzu is een meester, een Chinese meester uit de... Dat vind ik wel mooi om dat te vertellen. Hè? Dus uit de 10e eeuw, 900 en zoveel, in China leefde die. En was een heel scherpe. Een heel... die was... Aarschep. Als hij jong was, vertelde ze, dan leefde hij in het klooster, moest hij voor het vuur zorgen in de tempel. En meester Isan die komt naar hem en die zegt, ik zie jou nooit op Doksan. Nee, zegt u, ik kom niet op Doksan, want ik weet niet wat ik moet vragen. Leuk, hè? En dan test de meester, dan zegt de meester, je kunt bijvoorbeeld vragen, wat is de Boeddha-natuur? En daar is zo, ik glij weg. En Daitsu die het even op, ja. En Daitsu legt direct de hand op de mond van de meester. Eigenlijk prachtig. Dat is eigenlijk al een beetje dit, hè. Als de meester Boeddha zegt, ja, dat is een concept, dat is een idee. Dat is niet de werkelijkheid, dat is niet het vuur dat hij ontmaken is. Dat is niet, hè, wat is Boeddha? Er is geen Boeddha, dat is iets dat wij construeren. Dit, wat is Boeddha? Dit. He, dus dat, ik vind dat heel mooi. He, als jonge man wist hij, en dan zei de Isan, die ook een heel groot meester was, ze zegt, jij gaat heel weinig volgelingen krijgen tegen Daitsu. Waarom? Omdat hij te streng is. Omdat hij te radicaal is. En hij heeft natuurlijk gelijk. Want dat was een compliment. Niemand zal het bij jou uithalen, want elke valse... Want er is natuurlijk geen Boeddha. Dat maken wij ervan. Boeddha. Wat de Zen zegt, als je Boeddha tegenkomt, dood aan de Boeddha. Hè? Niet dat je Boeddha... We moeten goed begrijpen, hoor, want het is uitstekend om vroom te zijn en te buigen. En, maar dat is een concept. Dat is iets dat wij denken. Dit, hè? Ja. Te lang. Ik zal nog even het vers voorlezen. Hè. Te midden van het kalpavuur wordt de vraag opgeworpen. Dat vind ik zo mooi, dit vers. Hè. Dus die wereldvernietiging, die is nu. De schepping is nu. Waar was je toen God de wereld schiep? Hè, vroeg God aan Job in het boek Job. Hè? Waar was jij? Hè? Want dat is allemaal nu. De schepping is nu. De vergankelijkheid is nu. Te midden van het kalpavuur wordt een vraag opgeworpen. De monnik zwalkt tussen twee grenzen. Tussen oneindigheid en vorm. En ja, we zitten nu met elkaar. Maar dat zijn geen twee werkelijkheden. Wat een uitzonderlijke uitspraak. Het verdwijnt. 10.000 mijlen holt hij heen en terug. De meester brengt die ineens samen. Geen gedachten meer over blijven, niet blijven. De werkelijkheid nu. Onuitsprekelijk. Als je drinkt. Hè? Als je te veel hebt, als je niet drinkt. En als je, hè, en als je dus te drinkt om het te veel, om het te weinig, en als je niet drinkt, dan zie je ook scheel. Ik vind dat zo mooi. Het is nu. Wij zitten te midden van het kalpavuur. Wij zitten te midden van de schepping. Wij zitten te midden van de eeuwige lente en de eeuwige vergankelijkheid. En dat openbaart zich in dit sterfelijk lichaam. En dit openbaart zich in mijn komen en gaan van mijn gedachten. En dat vergaan, dat sterven zelf, is het. De vergankelijkheid is het ook. Dus dat is zo belangrijk om die diepte te zien van dit. Hè? wij, in het christendom vereren wij een gekruisigde God die sterft. En dat is het. Dat is het. Dat niet, weet je wel, dat is het. Het sterven is het ook. En het geboren worden ook, maar het is dit. Wij komen terug om 11:15. Beginnen we terug te zitten. En dan is er toch...